Hercules. In het hemelse land van de goden woonde er eens een rustige, oude god genaamd Hercules. Op een dag werd zijn rust plotseling verstoord door het schreeuwen van twee jonge goden die ruzie maakten over een gouden staf.
Stop!
Beval hij. Maar de twee jonge goden negeerden de machtige Hercules tot hij naar beneden greep en de twee van de grond plukte.
Ik zei, stop! Hercules beveelt jullie,
hield hij vol. En hij ging verder.
Wat is jullie naam?
Terwijl Mars en Saturnus zich voorstelden, realiseerde Hercules zich dat hij de toekomstige goden van oorlog en natuur voor zich had. De jonge goden reageerden verrukt op het nieuws, terwijl Hercules uitlegde:
jouw natuur is mooi, Saturnus. Je houdt ervan om mooie dingen te maken, terwijl jij, jonge Mars, niets liever doet dan die dingen vernietigen.
Vernietigen! Vernietigen!
Schreeuwde Mars opgewonden en een bliksemschicht schoot uit zijn vingertop om een struik en een steen te vernietigen. Hercules was diep verontrust door zulk roekeloos gedrag en vond dat hij Mars het verhaal over zijn eigen leven moest vertellen. Hij begon.
Ik moest leren om mijn wildheid onder controle te houden, net als jij, mijn vriend.
En vervolgens gaf Hercules Saturnus opdracht om de struik en steen te herstellen, terwijl hij Mars meenam naar de heilige poel met de kronkelende spiegels van de tijd, waar ze heden, verleden en toekomst konden zien.
Zie je, van het verleden leren we voor het heden en de toekomst. Alle goden, Mars, moeten wijs zijn. Om echt rechtvaardig te zijn, moeten hun hoofden hun harten overstemmen.
Met een licht flits verscheen er een beeld van een jonge krijger in de waterkronkels. Het was Hercules, jong en sterfelijk.
Maar hoe ben je dan een god geworden, grote Hercules?
Vroeg een verwarde Mars. Hercules legde uit dat zijn vader Zeus was, de vader van alle goden, terwijl zijn moeder Alcmene was, de mooiste sterfelijke vrouw op aarde. Hij had door slechts één reden gekozen voor een bestaan als sterfelijke man, en dat was de gave van menselijke liefde. Die keuze zou Hercules niet alleen grote vreugde brengen, maar ook ondraaglijk verlies, zoals de waterkronkels op het punt stonden te onthullen, terwijl ze zijn verhaal vertelden. Op een dag, toen hij thuis kwam van het jagen, zag Hercules tot zijn grote schrik dat zijn stad in puin lag en zijn vrouw en zoons verdwenen waren. De pijn was ondraaglijk en in zijn woede vervloekte hij de goden. Hij vervloekte zelfs Zeus, zijn eigen vader, en eiste onsterfelijkheid, zodat hij de kracht zou hebben om zijn verlies te wreken. De lucht werd meteen zwart en explodeerde met een krachtige bliksemschicht, terwijl de goden woedend antwoord gaven. Terwijl Hercules doorging met de hemel te vervloeken, kwamen de boze goden bijeen om te overleggen over zijn toekomst en straf. Alleen Hera, de koningin van de hemel, bleef kalm en overtuigde de verzamelde goden om haar te laten beslissen over zijn lot. Ze wisten niet dat zij Hercules haatte en hem alleen maar wilde vernietigen.
Als Hercules een god wil zijn, net als wij, dan moet hij eerst maar eens bewijzen dat hij dat waard is. We zouden vele moeilijke karweitjes voor hem kunnen bedenken. Of een zoektocht. Ja, een zoektocht,
stelde Hera voor en ze smeedde haar gemene plannen. In een bol van vuur verscheen Zeus zelf aan Hercules om hem het nieuws te brengen.
De raad van de goden heeft besloten, Hercules, dat je eerst moet bewijzen dat je het waard bent om een god te zijn. Ik beveel je om naar Eurytus te gaan, die je zal vertellen over je zoektocht. Alleen als je deze zoektocht volbrengt, zal je worden toegestaan om een god te worden. Ga nu en doe wat ik je bevolen heb,
beval Zeus. Hercules wist dat dit de uitdaging van zijn leven zou worden, omdat zowel zijn halfbroer Eurytus, koning van Tyrins, als koningin Hera hem haatten. Ondertussen waren de bozaardige koning en de gemene Hera de meest onmogelijke opdrachten aan het bedenken voor de zoektocht van Hercules. Hera besloot dat Hercules de negenhoofdige Hydra moest overwinnen.
Die kan natuurlijk nooit vermoord worden. Is het niet geweldig? En om het nog onmogelijker te maken, moet hij één van de hoofden van de Hydra meenemen. Oh ja. Die kunnen niet afgehaakt worden.
Hera liet er zeker geen gras over groeien om haar woorden om te zetten in daden. De nietsvermoedende Hercules kwam zijn eerste obstakel al tegen voordat hij zelfs maar had gehoord over zijn zoektocht. Terwijl Hercules de rotsachtige bergwand beklom op weg naar Tyrins, kwam hij een jonge man tegen, genaamd Odysseus, die vredig op een rots zat. Plotseling kwam er een reusachtige leeuw tevoorschijn die de jonge man aanviel. Hercules gooide zichzelf onmiddellijk op de leeuw, maar toen hij hem probeerde te steken met zijn grote mes, brak het mes met een luide klap. De huid van de leeuw was gemaakt van metaal. Hercules dacht snel na en rukte een olijfboom uit de grond die hij gebruikte als knots. Met een krachtige slag vloerde hij de leeuw. Zijn huid werd een mantel van onschatbare waarde voor Hercules. Hera, die van bovenaf meekeek, was niet echt blij met de overwinning van Hercules.
Je hebt toch niet je sterfelijke zoon bijgestaan, Zeus?
Vroeg Hera boos. Odysseus was Hercules ontzettend dankbaar en riep:
Je hebt mijn leven gered, Hercules. Hoe kan ik je bedanken?
En toen Hercules hem vertelde van de zoektocht waar hij spoedig aan zou beginnen en het gevaar daarvan, vroeg Odysseus of hij zijn nieuwe vriend mocht vergezellen.
Het zal maar half zo gevaarlijk zijn als we met z'n tweeën zijn,
verzekerde Odysseus hem. Toen ze Tyrins bereikten, gingen Hercules en Odysseus rechtstreeks naar het paleis. Koning Eurytus deed alsof hij blij was zijn broer te zien en begon vol onschuld te vertellen over de zoektocht, alsof het slechts een droom zonder betekenis was.
Slacht de Hydra af en breng een van zijn hoofden voor me mee als bewijs. Het komt nu allemaal terug, net alsof het echt is.
Zonder aarzelen ging Hercules op pad voor deze onmogelijke taak. En hij wist heel goed dat koningin Hera hierachter zat. Naast Odysseus nam Hercules nog 4 mannen uit Tyrins mee op zijn tocht. Samen roeiden ze de rivier af en staken ze het grote moeras over op zoek naar de machtige Hydra. Ze wilden net stoppen voor een pauze in dit stinkende en gekke moerasland toen ze een donderende toeloop ontwaarden in de verte. Een van de mannen herkende de naderende wezens en schreeuwde:
Stymfaliaanse vogels, Hercules, bewakers van het moeras. De legende zegt dat ze over de horizon kunnen horen. Ze moeten onze geluiden hebben opgevangen.
Hercules en Odysseus trokken hun bogen en laden hun pijlen erop.
Richt op hun harten, Odysseus,
riep Hercules. Maar de vogels waren te snel voor hun pijlen en zeker te groot en te sterk om mee te vechten. Odysseus wist dat er een betere manier moest zijn en kreeg een briljant idee. Hij pakte de mantel van Hercules, spande hem tussen 2 bomen en begon erop te slaan met de knots.
Lawaai, Hercules! De Stymfaliaanse vogels haten lawaai. Ze hebben het meest gevoelige gehoor op aarde. Sla nog eens tegen de mantel,
legde Odysseus uit. De vogels kronkelden van pijn terwijl ze door de modder strompelden. Nemesis, de godin van de tussenkomst, lachte sluw van bovenaf, terwijl koningin Hera vol ongeloof keek hoe Hercules zijn tegenstanders opnieuw te slim af was.
Heeft iemand iets gedaan om hem te helpen?
Protesteerde Hera. Eindelijk kwamen ze aan bij het ijsmeer van Lerna, waar de negenhoofdige Hydra woonde en waar Hercules oog in oog zou staan met zijn noodlot. Hercules daagde het monster uit, terwijl hij schreeuwde:
Hydra, kwaadaardige slang van het IJsmeer, ik ben het, Hercules, die gekomen is om je te vermoorden. Kom naar buiten om me te ontmoeten.
Plotseling schoot Hydra ziedend van woede door het ijs, grommend, sissend en uitvallend naar Hercules. Zodra Hercules een van zijn hoofden afhakte, groeide er een nieuwe aan. Toen de mannen naar voren kwamen om te helpen, hield Odysseus hen tegen, want hij had een ander idee. Hij vertelde Hercules dat hij Hera moest vervloeken. Dit maakte Hera zo boos dat ze antwoordde met een bliksembal die een verzengend vuur ontbrandde aan Hercules' zijde. Hercules ging door met vechten terwijl de mannen snel achter Hydra glipten en het beest in de vlammen duwden voordat het in de gaten had wat er aan de hand was. De mannen keken hoe de machtige Hydra verbrandde in een vreselijke explosie. Ter teken van zijn overwinning greep Hercules een hoofd van Hydra als bewijs en uitgelaten begonnen ze aan hun reis terug naar Tiryns. Hera was buiten zichzelf van woede toen ze erachter kwam dat Nemesis er in het voordeel van Hercules was tussengekomen. Om hun ruzie te sussen besliste Zeus dat Hera nog een uitdaging mocht bedenken voor Hercules en deze keer zonder enige vorm van tussenkomst. Toen ze in Tiryns aankwamen, lag de hele stad in puin. Zelfs de koning was niet gespaard. Ze vonden een teken van de dood op de achterkant van zijn troon, dat hetzelfde was als het teken dat op Hercules' eigen deur zat nadat zijn gezin was ontvoerd. Een van de mannen herkende dit symbool als dat van het moordzuchtige leger van de stad Elis.
We zullen ze laten boeten voor de moord op zoveel mensen,
zwoer Hercules. Terwijl ze de stad Elis naderden, kwamen ze langs een herder die hun genoeg informatie gaf om een plan te smeden. Hercules had nu geleerd hoe hij moest vechten door de kracht van zijn verstand te gebruiken en niet alleen zijn lichamelijke kracht. Eerst bevrijden ze honderden dieren die voor een stormloop door de stad zorgden. Daarna ging Hercules verder met zijn zoektocht naar de vermiste vrouwen en kinderen. Hercules kwam bij een ijzeren poort die hij openbrak met elk grammetje van zijn brute spierkracht. Terwijl hij door de spijlen probeerde te stappen, werd zijn weg versperd door Cerberus, de dolle, driehoofdige hond.
Kijk niet zo bang, Hercules. Je gaat alleen maar dood,
gromde het middelste hoofd.
Dacht je echt dat koningin Hera je gewoon zou laten gaan?
Ging hij verder. Hercules hield zijn woede in bedwang en dacht snel na. Slim beschuldigde hij het pratende hoofd ervan dat hij slimmer was dan de rest.
Ja, ik ben verreweg het meest intelligent van ons drieën,
stemde het in. Er ontstond een flinke chaos toen de hoofden met elkaar begonnen te vechten over wie het meest intelligent was. Ondertussen pakte Hercules de staart en zwaaide Cerberus met kracht de lucht in, terwijl hij riep:
Het wordt tijd dat je weer teruggaat naar je meesteres, Cerberus. Doe de groeten aan Hera, koningin van de hemel.
Op dat moment klonk er een prachtige bekende stem in de duisternis. Het was Deianira, de vrouw van Hercules, die op hem afkwam rennen met hun twee zoons.
Hercules, oh Hercules, oh, ik dacht dat ik je nooit meer zou zien,
huilde ze. En Hercules had opnieuw de machtige gave van menselijke liefde gevonden. Ook al had hij nu het recht verdiend om een god te worden, hij koos ervoor om op aarde te blijven als een sterfelijke man voor zolang als zijn vrouw zou leven. Nadat hij dit verhaal had gedeeld met de jonge Mars, vertelde Hercules de lessen die hij in zijn leven had geleerd.
Ik heb geleerd om na te denken in plaats van te vechten, creëren in plaats van vernietigen. En ik heb geleerd dat kracht niets is zonder kennis.
Op dat moment onderbrak de stem van Saturnus hen, die opgewonden riep: Struik, word weer heel. Steen, word weer heel. Ja, ja, ik heb het gedaan. De heel oude en heel wijze god had de twee jonge goden inderdaad iets geleerd.